Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Aflevering 151 van BNR breekt. Ja, de show om je ochtend eventjes door midden te breken. Dat doen we met jou, want je kan zometeen gewoon bellen. 020-468-4x0. En met panelleden, opkomende opiniemakers, jong en oud, Harmen Krul, militair en fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Welkom hier. Nog steeds met zijn gebroken knieën. Ja, nou ja, van knie uit de kom is het.
Ik ben blij dat er geen metaaldetectiepoortjes zijn hier. Anders had ik er niet ingekomen.
Nee, precies. Inderdaad. Zo streng zijn we nog niet. Zijn niet de publieke omroep. Nee, die hebben dat daar ook niet. Het zijn wel streng, hoor.
Ja, zijn wel streng, ja.
En Vrenelie Stadelmeijer, auteur en directeur van She Consult vanuit Malaga. Zo, je kan het slechter treffen.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. In Malaga, je kan het slecht treffen zo.
Ja, je kan het slecht treffen. Ja, nou, het is hier heerlijk.
Ja, dat geloof ik wel met onze 50 millimeter regenrecord waar we vanochtend over te horen kregen.
Ja,
daar zit je werkt ook vanuit daar, hè?
Ja, ik werk deels vanuit Malaga en deels vanuit Nederland. Ik wissel dat een beetje af. En ik zit nu toevallig hier. Het is hier heel warm. Het was hier vanmorgen al 29 graden om 8 uur. Dus dat is warm. Maar we hebben airco. Maar, dus
toevallig hier? Kan het week op week af in één keer een muntje gooien en je weet niet waar je zit?
Nee. Het is hier in die zomerperiode is het hier wel gewoon warm. Ja. Dat is zo. Dat is zo, ja. Dus ik zit ook binnen, hoor, met de airco aan. Jullie zitten binnen omdat het regent.
Wat een straf, hè? Airco aan omdat het zo lekker weer is. Ja. Vanaf 11:30 hoor je hier het weekoverzicht. Wat waren de hoogte- en dieptepunten? En we bespreken ook dat onder andere reisorganisaties, een aantal, die zijn vaccinatiebewijzen aan het verplichten. Dus je kan niet meer met een test op reis, maar je moet een vaccinatie hebben. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst
BNR breekt. Breekijzer.
Ja. Het is Pride Week. Hartstikke leuk om even stil te staan bij de LHBTI-rechten. Maar ja, staan we daar nou echt bij stil? Of gaat het gewoon om geld verdienen voor bedrijven en een leuk feestje maken? Daarom het breekijzer van vandaag. Pride is een en al commercie. Het gaat al lang niet meer over LHBTI-rechten. Want net als vorig jaar wordt het kleinschaliger gevierd. Maar als je dan naar de gemiddelde LinkedIn-pagina kijkt van een groot bedrijf, zie je hem direct in de regenboogkleuren. We zagen het eigenlijk al een beetje opkomen bij het EK. Allemaal bedrijven, kijk, in de regenboogkleuren onze logo's. Grote bedrijven cashen ook gewoon met regenboogproducten. Maar als je kijkt naar de emancipatie van LHBTI-personen, ja, we waren ooit koplopers, staan nu op plek 12 in Europa. Eigenlijk wel vergelijkbaar met Oranje op het EK dan, een beetje. Het gaat wat dat betreft niet goed. Daarom, Pride is een en al commercie geworden en gaat al lang niet meer over LHBTI-rechten. Denk je eens 020-468-4x0. De focus die moet van het feest naar de rechten. Of denk je oneens 020-468-4x0. Het is steeds belangrijker geworden en groter. Ja, er mag ook best wel wat mee verdiend worden. Ook bij mij Astrid Ozenbrug, voorzitter van COC Nederland. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ik pak even het lijstje erbij. Een mooie test. Je hebt tegenwoordig LHBTUQIAPK+. Klinkt ook iets als dat je bij de garage misschien zou kunnen halen. Maar dit is zo'n enorme combinatie van letters geworden. Kan je ons even doornemen wie daar nu allemaal onder vallen? Die LHBTIQI APK Plus?
Nou ja, het is inderdaad een hele lettersoep, zoals we dat tegenwoordig zeggen. En het wordt ook altijd een beetje grappig over gedaan. Maar het is eigenlijk helemaal geen grap. Want het betekent dat er steeds meer mensen zijn die vinden dat ze ook een plek verdienen in deze samenleving. En wat zij zijn of wat zij voelen, dat ook een plek mag krijgen. Dus ja, al die letters, daar zit bijvoorbeeld tegenwoordig ook aseksueel bij. Interseks personen, mensen die zich als queer, non-binair, nou, noem het maar op. Dat is eigenlijk het hele lijstje. En ja, soms lijkt dat heel ingewikkeld. Maar als je even terugkijkt naar hoe emancipatie ontstaat, begint het met het erkennen dat er iemand anders is. En hoe zorgen we nou dat dat anders zijn een plek vindt in die maatschappij? Dus dat die diversiteit omarmd wordt. Ja, dat is, dan ga je het benoemen.
En dus en dan krijgt het een extra letter. Maar uiteindelijk hebben we gewoon A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Ik hoop dat we uiteindelijk gewoon hier helemaal mee kunnen stoppen. En dat we kunnen zeggen van, wij omarmen de diversiteit in elke persoon. En daar gaat het om. En daarom ben ik het ook gelijk oneens met de stelling. Omdat ik vind dat je ook mag vieren wie je bent.
Ja,
naast dat je ook de rechten moet overnemen, moet je ook kunnen en mogen vieren wie je bent. En ik weet dat er met al die letterbrei er heel veel verschillende mensen zijn. Maar voor mij mag iemand in zijn leren slip op een boot er net zo goed zijn als iemand die het liefst van top tot teen helemaal gekleed is en daar niks mee te maken wil hebben. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat we elkaar allemaal accepteren en dat deze wereld van en voor iedereen is.
Maar Astrid, dan denk ik ook, Pride is een en al commercie geworden en gaat allang niet meer over LHBTI-rechten. Wat vind jij? 020-468-4x0. Je zei al, je was het er niet mee eens. Ik deed even een oproepje tussendoor. Maar dan denk ik ook, wij dalen op de Europese lijsten. En ik zie steeds meer bedrijven met een regenboogvlag in het logo. Dan denk ik, dan is het geld aan het winnen, toch?
Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen die je nu door elkaar gooit. Aan de ene kant gaat het over zichtbaarheid. En wil je als bedrijf laten zien hoe ongelooflijk inclusief jij wil zijn als organisatie, als bedrijf. Daar zal vast ook wel een commerciële gedachte aan zitten. Maar wij werken ook veel samen met bedrijven die ook echt op de werkvloer zaken aan het veranderen zijn. Waaronder inderdaad transitieverlof voor mensen die in transitie gaan. Dan you put your money where your mouth is. En daarnaast, wij bungelen op die 12e plek. En ik schaam echt mijn ogen uit mijn kop hiervoor. Omdat dat gaat over wetgeving. Dat gaat erover dat je als overheid zorgt dat jij de juiste wetgeving hebt, waardoor iedereen in jouw land dezelfde rechten heeft en zichzelf veilig kan voelen.
Ja, maar als je het dan over die bedrijven hebt, zijn die dan niet een beetje schaamteloos mee aan het cashen?
Ja, maar dat ook daar zit weer een dubbele boodschap in. Hè? Want ze kunnen ook ervoor kiezen om het niet te doen. Om niet zichtbaar te zijn, om er helemaal niks over te zeggen. En dat helpt ook niet aan de zichtbaarheid. Bedrijven verdienen altijd geld. Op welke manier dan ook. Als het uiteindelijk gaat over...
Maar voelt het dan soms niet dat het over de rug van de LHBTI'ers is? Ik zit even naar mijn technicus te kijken, had ik het net over. Hij heeft weer gewoon een regenboogvlagshirt aan, zei hij. En zei hij, die heb ik laatst gekocht. En in deze tijd heeft alles een regenboogshirt aan. Nou, dan is het toch weer een bedrijf die verdient aan zijn regenboogshirt.
Ja, maar dat is toch
ja,
ook niet...
Ja, maar hij laat ondertussen... Kom maar.
Ja, ik vind dat helemaal niet erg dat bedrijven daar wat aan verdienen. En ik vind op het moment dat een grote onderneming ook bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen of whatever, van die beboording met de regenvlag doet, dan kun je ook je werkgever daarop aanspreken. Hè?
Hoe bedoel je dat?
Op het moment dat als je jezelf afficheert als van, nou, hè, wij gaan met de regenboogvlag mee, wij vinden dit een belangrijk onderwerp, dan vind ik dat je dat als bedrijf dan ook moet laten zien op de werkvloer. En als je dat niet doet, dan kun je daar dus op aangesproken worden.
Dan zouden homo's, lesbiennes, iedereen verder in de lettercombinatie, die zou zijn werkgever kunnen aanspreken van, jij komt eigenlijk je komt niet op voor mijn belangen, je komt alleen op voor de portemonnee.
Ja.
Maar als je dan kijkt tijdens het EK. We begonnen zonder regenboogvlagmerken. Ja. En in één keer ging het over Hongarije. En toen dachten al die merken, dit is trending. Ja. Mensen vinden hier wat van. Kijk eens. Nu zijn we wel allemaal in de regenboogkleuren.
Die hele bebording langs het veld was gewoon in één keer allemaal regenboog. Ja,
behalve Qatar Airways, toch gek eigenlijk, hè? Dat Qatar Airways dan niet in regenboogkleuren was.
Nee.
Maar
daar kun je dus wel iets van gaan vinden en van gaan zeggen. Want andere bedrijven, en ik vind wat dat betreft, we hebben genoeg negatieve shit gehoord over Booking.com, maar zij staken wel hun nek uit en ze hebben alle wedstrijden, was hun borden gewoon in de regenboogvlag. Ze sponsoren de Pride, ze sponsoren de, hoe noem je dat, de Songfestival. En ondertussen doen zij dat ook op hun werkvloer. En dat is wat het moet zijn uiteindelijk. Je kunt als bedrijf zeggen, oh, we vinden het heel belangrijk, maar put your money where your mouth is. Dan zul je ook op je werkvloer, in je arbeidsvoorwaarden, zul je een LHBTI-vriendelijk beleid moeten gaan voeren. Dus ja, ik ben echt voor, als je laat zien dat je het belangrijk vindt, niet alleen naar de buitenwereld toe, maar juist ook binnen je eigen organisatie, binnen je eigen bedrijf.
We gaan zo meteen ook nog eventjes hebben over de stand van de LHBTI-rechten in Nederland. Want we zijn dus aan het dalen op dat lijstje. Er is ook een onderzoek uitgekomen in Amsterdam dat veel homo's die worden lastiggevallen, die worden vooral door Marokkaanse jongeren lastiggevallen. Is dat nou eerlijk om zo te zeggen? Of ligt het probleem groter? Wat vind jij? 020-468-4x0. We hebben het over het breekijzer. Pride is een en al commercie. En gaat al lang niet meer over LHBTI-rechten. Zijn er bedrijven nu gewoon makkelijk mee aan het cashen, bijvoorbeeld? Of moeten we inderdaad dat homogeweld harder aan gaan pakken? Is dat feestje eigenlijk al lang gewoon alleen maar een feestje en gaat het gewoon om het geld en niet om de rechten? 020-468-4x0, eens of oneens. Harm.
Ja.
Harmen, even naar jou. Ja. Het CDA die heeft voor het eerst ook het homo-verdrag ondertekend.
Ja, dat is het COC-manifest inderdaad.
Het COC-manifest inderdaad, ja.
De Tweede Kamerverkiezingen mocht ik ook regenboogkandidaat zijn. Dat was heel erg belangrijk.
Regenboogkandidaat?
Ja, zo heet dat dan inderdaad. Het COC publiceert dan ook elk jaar bij elke verkiezingen de regenboogkandidaat van de verschillende partijen.
En wat houdt dat dan in?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat ook de politiek, daar hebben we het nu niet over, maar dat ook de politiek enerzijds laat zien wat we allemaal bereikt hebben, maar ook zeker ontzettend actief inzet pleegt om hoger op die lijst te komen. Want heel erg veel van de belemmeringen waar deze mensen mee geconfronteerd worden is echt institutioneel. Dat zit in wetgeving, dat zit in meervoudig ouderschap.
Ja, bijvoorbeeld meervoudig ouderschap. Maar het is de eerste keer dat het CDA het heeft ondertekend.
Ja, en dat is de eerste keer. En hopelijk zullen we dat altijd doen vanaf nu. Ik vind ook dat je daarin kan ontwikkelen, ook als politieke partij. En ik was daar heel erg trots op.
Maar daarom werd jij de regenboogkandidaat.
Dus daar hoef ik geen seconde over na te denken. Nee,
is het, hoor jij bij deze doelgroep ook LHBTI? Of ben je dan hetero? Heeft dat daar iets mee te maken?
Ik vind dat iedereen iedereen kan zich hier hard voor maken. Ik vind niet per se, dat is ook het mooie van de inclusieve samenleving. We willen juist uiteindelijk af van alle hokjes. En dan even terug naar Pride. Want ik ben het ook oneens met de stelling. Kijk, zolang de geest van Pride maar beschermd blijft. En dat is enerzijds vieren hoe ver we gekomen zijn. Maar ook aandacht vragen. En dat ook uiten voor de lange weg die we nog te gaan hebben. En zolang die geest beschermd blijft, vind ik het helemaal niet erg dat we er ook gewoon een heel groot feest van maken. Ja, je hebt zoiets, dat noemen ze dan rainbow capitalism, het regenboogkapitalisme.
Ja, en pinkwashing noemen ze dat dan.
Dat is
ook
zo.
Als je er een beetje probeert op te cashen, maar dan niet eigenlijk het wil uitstralen.
En ik hoor ook iemand zeggen, ja, put your money where your mouth is. Deze bedrijven doen dat tenminste. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Een bedrijf wat een omzet van 7,7 miljard haalt, een Nivea, en een regenboogpotje op de markt brengt, daar heel veel geld aan verdient en vervolgens eenmalig 15.000 euro doneert, dat vind ik niet put your money where your mouth is. Dat is gewoon geld verdienen. Maar ik vind niet dat we dit moeten, de boodschap van Pride, dat moeten we niet laten afleiden door bedrijven die er gewoon geld aan verdienen. Het blijft ontzettend belangrijk dat we dit vieren en dat we het vieren.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Wat vind jij? 020-468-4x0. Ik zie al een reactie van Pieter binnenkomen. Die zegt, ja, ik stoor mij daar toch wel een beetje aan dat van die bedrijven dat die dan toch een beetje wat jij ook zegt, Harme, dat die dat dan een regenboogmerk gebruiken, maar dat ik dan wel weer 50 euro voor een tas aan het betalen ben. En dan denk ik, hoeveel van die 50 euro gaat nu uiteindelijk naar zo'n tas? Ik zie Janneke die zegt, ja, ik ben niet zo van dat Pride-feestje, maar ik vind wel dat de rechten beter moeten worden. En ik zou eigenlijk de groepen in de samenleving eens willen aanpakken, zonder het beestje bij de naam te noemen, die LHBTI'ers het lastiger maken wat dat betreft. En Victor zegt, ik heb zelf een bedrijf. Ik heb zelf ook gewoon een regenboogvlag buiten hangen. Het is hartstikke lokaal. Ik verdien goed in deze week in Amsterdam. Maar ik sta ook voor mijn homoseksuele collega's wat dat betreft. Wat denk jij? Is Pride een commercieel feestje geworden? En moet het meer gaan over de rechten? Of is het eigenlijk hartstikke goed geregeld op dit moment en moeten we gewoon niet zeuren? Pride is een en al commercie en gaat al lang niet meer over de LHBTI-rechten. 020-468-4x0, je kan bellen, je kan ook eventjes een berichtje achterlaten. Bij mij Astrid Ozenbrug, voorzitter van COC Nederland. Nog even over het geld. Verdient Pride, de organisatie, veel met dit evenement? Ja, ik snap dit jaar misschien wat minder, maar
ik heb geen idee, daar ga ik niet over. Ik ben van COC Nederland.
Nee, dat klopt. Ik dacht misschien,
wij zijn niet van de Pride, dus ik heb geen idee.
Dan gaan we het gewoon eventjes hebben over de rechten. Want ja, Nederland is gewoon aan het dalen in zo'n lijst. En vervolgens zei Femke Halsma, burgemeester van Amsterdam, die zei er een tijd geleden dit over bij programma M.
Nou, het is volgens mij vrij wijdverbreid. De gedachte dat het zich alleen maar onder één groep concentreert is volgens mij een illusie. Volgens mij zie je het onder heel veel groepen op dit moment terug. En het richt zich tegen homoseksuelen, tegen vrouwen, tegen Joden en tegen moslims.
En dit ging dan over geweld richting LHBTI'ers. Nu schrijft de EW Magazine, die zegt, die kopt over een rapport over homodiscriminatie in Amsterdam, dat de daders vaak jonge Marokkanen zijn. Waarom heb je dan een burgemeester van de homostad van Nederland, om het maar zo te noemen, die dan zegt, ja, het komt van heel veel groepen?
Vraag ik dat aan mij?
Ja, dat vraag ik jou, Astrid.
Omdat ik denk dat het geweld tegen LHBTI's komt sowieso van mensen met allerlei achtergronden. En het is heel makkelijk om één groep aan te wijzen en dan zijn we volgens van het probleem af. En dat is gewoon niet zo. Op dit moment krijgen 7 op de 10 van onze mensen te maken met fysiek of verbaal geweld om hun identiteit in hun leven. Nou, er worden 23 meldingen aangifte van gedaan. En dus uiteindelijk komen daar 5 veroordelingen uit. En als we kijken naar die aangifte en naar wie het nou allemaal doen, daar is niet één persoon op aan te wijzen. Dus, en nog steeds is de grootste kans dat je gewoon door een witte Nederlandse dader wordt uitgescholden, aangevallen. Dat is ook mijn eigen ervaring als ik hand in hand met mijn vriendin over straat loop. Wat ik veel en veel en veel belangrijker vind, is dat het geweld aangepakt wordt. Dat we daarnaar gaan kijken. Dat we dus stoppen met vingerwijzen en gewoon maatregelen gaan treffen tegen dat geweld. Want het benoemen, dat hebben we inmiddels wel gehad. En we vinden we ergens iets van. En nu moeten we gewoon eens een keertje dingen gaan doen. En dat kunnen we. Het regenboogstembusakkoord, waar we het net al over hadden, doen daar hele goede voorstellen voor. Zodat we eens een keertje stoppen met het geweld aandoen tegen mijn mensen, tegen mijn community. Want inmiddels zijn we het gewoon zo.
Ja, Vrenelie die heeft een terechte vraag. Hoe moeten we dat doen dan? Want we zijn aan het dalen op de lijst. Dus we doen het blijkbaar niet goed.
Dat dalen op de lijst gaat over LHBTI-rechten en over die acceptatie. En hoe regel je dat nou? Dat doe je met goede wetgeving.
Nee, dat klopt. Maar ik heb die lijst even specifiek erbij gepakt. En wat betreft ouderschapsregels, nou, staan we eigenlijk best hoog in de lijst. Maar wat betreft geweld tegen LHBTI'ers staan we op plek 30. Onder Georgië en nog wat Oostbloklanden. Ja. Dus we zijn daarop aan het dalen. Dus daar moeten we toch een oplossing voor vinden.
Wat moeten we dan doen? En wat moeten we dan concreet doen om dat te voorkomen?
Dan begin je met maatregelen te nemen tegen geweld. En dat doe je door hogere straffen bij discriminerend geweld. Op dit moment is het schelden met kankerhomo is geen reden voor extra straf. Wordt niet gezien als discrimineren. Op scholen is homo nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. Als je zorgt voor een goede voorlichting op school, als je zorgt voor een veilig klimaat op school, als je zorgt dat je als schoolbestuur achter je roze of je regenboog leerkrachten staat, dat je GSA's, dus de Gender Sexuality Alliances, de Paarse Vrijdag ondersteunt, zet je een nieuwe norm. Laat je zien dat diversiteit is de norm. En je zorgt ervoor dat er positieve aandacht is voor LHBTI in de les. Steun voor die docenten. En dat schelden met homo gewoon niet meer accepteren. Dat daar een duidelijke norm komt. Dat is het in het stuk waar je zit met voorlichting, noem het maar op. En daarbij heb je in de politiek kun je heel veel dingen doen. En daar zit inderdaad die hogere strafmaatregel. Daar zitten die discriminatierechercheurs in. Daar zit het extra ondersteunen van roze in blauw in. Zodat goede aangiftes aangenomen kunnen worden. Dat het uitgezocht kan worden. En dat er gewoon veel meer veroordelingen komen. Want op dit moment zijn er slechts 5 veroordelingen van daders van LHBTI-discriminatie. Dat is gewoon veel te weinig.
Veel te weinig.
Per jaar?
Per jaar.
Jeetje.
Je bent onder de indruk, Vreneli.
Ja, het is een tweetraps aanpak. Hè. Dus enerzijds, je moet dit gaan aanpakken. En dus de straffen moeten omhoog van discriminerend geweld. Er moet inderdaad gewoon ook landelijk binnen de politie aandacht voor zijn. In het curriculum van de politieopleiding is het nu nog geen eens een onderdeel. En dat zijn zaken die je moet invoeren om het te kunnen aanpakken. En anderzijds.
Dus ook weer met wetgeving eigenlijk weer de andere kant, de politieke kant eigenlijk.
Ja, de hate crime wetgeving in Nederland, die kan gewoon strakker. Die moet sterker, want 5 per jaar is natuurlijk veel te weinig. Roze in blauw is belangrijk. Aandacht in die opleiding, maar ook die norm stellen. En daarom, dan komen we even terug bij die stelling, is die Pride Week zo belangrijk? Het gaat niet alleen om het feest hier in Amsterdam en waar de geld aan verdiend wordt. Het gaat om de hele samenleving die stilstaat.
Omdat we het er toch ook in deze aflevering dan weer over hebben natuurlijk.
De hele samenleving die stilstaat bij het belang van gelijke rechten. En dat begint heel jong. Als we dat op een jonge leeftijd kunnen onderwijzen, als we daar een norm van kunnen maken, dan hebben we in de toekomst hopelijk dat strenge beleid niet eens meer nodig.
Ja, nu krijgen we een reactie binnen van Willem Frederik. Die gaat over jou, Astrid. Hij zegt, ik las dat opiniestuk van COC Nederland in de NRC deze week. En jullie zeggen, nog 4 jaar met de ChristenUnie, dat is gewoon heel slecht nieuws voor LHBTI-personen in Nederland. Hij zegt, dat was best met een gestrekt been erin. Wat vind je ervan?
Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo met een gestrekt been. Want het gaat er niet om dat de ChristenUnie een anti-LHBTI-partij zou zijn. Want dat is het gewoon niet. Maar je merkt wel dat die partij worstelt met onderwerpen als homoseksualiteit. En zij waren destijds tegen de openstelling van het huwelijk. En ze gaan heel voorzichtig, zetten ze stapjes vooruit. Dat is hartstikke prachtig. Maar wat wij nu nodig hebben is dat er gewoon grote stappen gemaakt worden. Want we inmiddels bungelen inderdaad op die 12e plek. En dat kan niet. Wij moeten echt terug naar die top. We waren ooit gidsland. Wij waren de eerste die het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. Wij kunnen ook een van de eerste landen zijn die nou eens een keertje die meer ouderschap goed gaan regelen. En als je dan LHBTI-genezing. Ja, weet je, dat zijn hele lastige onderwerpen voor de ChristenUnie, snap ik. Maar blijf dan even weg van het kabinet. En zorg ervoor dat die stappen genomen kunnen worden.
Worden die door het CDA wel aangepakt, Harmen?
Nou, kijk, ik ben een jonge CDA'er.
Ja, homogenezing is niet aangepakt door het CDA natuurlijk.
Dat is een andere discussie, maar dat is natuurlijk gewoon op alle mogelijke manieren fout. En het is meer hoe je het aanpakt waar het vraagteken zit. Maar het ging even over het regenboogstembusakkoord, is gewoon heel erg belangrijk. En ook toegeven dat je ermee geworsteld hebt, dat is ook zo voor het CDA.
Is het, jij bent wat jonger, misschien wat liberaler in de partij. Je hebt ook oude CDA'ers, misschien wat een oude christelijke stempel. Ja, merk je daar nog een verschil tussen wat dit betreft?
Nee, ik ben daar heel duidelijk in. Of je nou oud of jong bent, wij willen gewoon een samenleving. Dat zijn onze normen en waarden waarin iedereen mee kan doen en iedereen telt. En het moet niet uitmaken of je nou een oude CDA'er bent of een jonge CDA'er bent. Daar sta je gewoon voor. Dat geldt in ieder geval voor mij. En daarom vind ik het ook zo belangrijk.
Ik wilde het nog even opnemen voor de oudere CDA'ers. Want vergis je niet, hè, hoeveel LHBTI-ministers het CDA geleverd heeft door de jaren heen.
Zeker.
Ja, dus, maar hoe kan het dan toch dat ze dan zo laat pas bij jullie akkoord zijn aangesloten?
Dat gaat over achterban. Je bedient een bepaalde achterban als politieke partij. En dat is soms heel ingewikkeld. En ik ben echt heel blij met CDA, die echt keihard een handtekening gezet heeft onder die onder het regenboog stembusakkoord. Want daar staan ongelooflijk mooie dingen in, waaronder ook die meer ouderschapswet. En bij deze ook echt de oproepen aan Mark Rutte en Sigrid Kaag om ja echt de laatste hand aan hun conceptregeerakkoord te leggen.
Ja, dat wil iedereen, denk ik. Ik denk niet alleen de LHBTI-gemeenschap.
Ja. Ja, maar het is echt wel nodig dat we, want die 12e plek, we hebben het een paar keer over gehad, dat is toch een ongelooflijk signaal. Dat kan toch niet zo zijn dat wij hier, we willen zo graag dat tolerante land zijn, die tolerante samenleving, maar we zijn het dus gewoon niet op het niveau waar het gaat om wetgeving.
Waarin we het eigenlijk propageren.
Waarin we het propageren, ja.
Vreneli, tot slot, ik hoorde jou ook nog op de achtergrond. Je wilde wat zeggen?
Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, hè, deelname aan van de ChristenUnie aan het kabinet, doe maar niet, want dan kunnen we tenminste stappen maken op dit gebied. Je zou ook kunnen zeggen van juist wel, ik ben geen ChristenUnie-stemmer, hè, laat helder wezen, maar juist wel ChristenUnie aan boord houden, want dan heb je ook die achterban mee en kun je stappen maken.
Maar denk je niet, Vreneli, dat dat een hele lastige onderhandeling zou worden?
Ja, en mag ik als oud-Kamerlid daar iets over zeggen?
Ja, tuurlijk, Astrid. PvdA-Kamerlid was je, hè?
Als oud-Kamerlid weet ik hoe dat gaat in die onderhandelingen. En daar worden dingen uitgereld. En daar gaat dit over. Ik bedoel, ik heb niks tegen de ChristenUnie. Maar ik wil gewoon nu grote stappen vooruit maken. En ik weet dat sommige zaken worden dan uitgereld. En dat is allemaal prima, maar niet meer over onze agenda. Want dat is wat er gewoon al jaren gaande is. En het is gewoon klaar nu. We hebben nu progressieve partijen. We hebben nu een ruime meerderheid die allemaal de handtekeningen hebben gezet onder dat regenboogstembusakkoord. En laat Mark Rutte en Sigrid Kaag nou eens heel goed kijken wie past er nou bij dit stembusakkoord en bij deze progressieve manier van naar voren kijken. En laat ons alsjeblieft van die 12e plek. We zijn gewoon uit de top 10 gedonderd. En, het is echt waar. Het doet me echt pijn. Officieel. Ja. Doet het me gewoon pijn, want wij waren gewoon altijd gidsland.
Kijken wat er uit dat akkoord komt. Astrid Ozenburg, voorzitter van COC Nederland, dank je wel. Ik praat zo meteen met Vreneli en Harmen verder over het nieuws van de week. Wat waren de hoogte- en de dieptepunten? En reisorganisaties die gaan een vaccinatieverplichting invoeren. Of in ieder geval, je hebt een vaccinatiebewijs nodig. Wil je op reis kunnen, dus je komt er met alleen een groene QR-code niet meer in bij het buitenland. Dat allemaal zo na het laatste nieuws.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. We breken je ochtend verder met het panellid Harmen Krul, rechts van mij, militair en fractievoorzitter en CDA fractievoorzitter van CDA Den Helder. En Vreneli Stadelmeijer, auteur en directeur van She Consult vanuit Malaga, ook nog steeds hier aanwezig. Ja, mag je wat van je laten horen, Vreneli?
Ja, yes.
Het is altijd even checken. Je weet het nooit met die verbindingen in Spanje.
Ja, ik heb echt knettergoed internet hier, dus dat is helemaal geen probleem.
Ja, dat mag ook wel. Je bent ondernemer. Dan moet je natuurlijk wel eventjes. Heb je glasvezel? Hebben ze al glasvezel in Malaga? Ja?
Ja.
Het is toch droge grond? Dus dan kan je dat makkelijk opengraven en een kabeltje inleggen natuurlijk.
Nou, ze doen hier alles door de lucht, hoor.
Alles door de lucht? Glasvezel door de lucht?
Dat hangt allemaal aan palen en zo. En,
jeetje, dat ziet er toch niet uit, joh. Gadverdamme.
Nee, dat klopt. Nee.
We gaan maar snel naar het weekoverzicht. Ja, wat was het voor een week? Maandag gaf premier Rutte uitsluitsel over eendaagse evenementen. Die mogen wel, maar met een hele grote maar.
Voor zo'n ongeplaceerd eendaagse evenement geldt een maximum van 750 deelnemers.
Ja, dat is geen Dance Valley of dat soort dingen. Hè? Dus festival kan je er eigenlijk niet mee houden, alleen kleintjes. En Rutte kwam terug op het Dansen met Janssen verhaal. Want voor het Janssen-vaccin geldt...
Is het advies gekomen om eigenlijk een wachttijd in te voeren van 4 weken in plaats van 2 weken.
Ja, geen 2 weken, maar 4 weken. Het ging goed op de Olympische Spelen. Sivan Hassan behaalde het eerste Olympische atletiekgoud voor Nederland. sinds 1992.
Daar is ze. Daar komt Olympisch goud. Atletiek goud voor Nederland. Sivan Hassan maakt het volledig waar. Superieure Sivan Hassan. Olympisch goud op de 5000 meter.
En dan was er nog ophef over een vraag van een AD-verslaggever of Sivan Snollebollekes wel kende. Haar reactie? Ook goud.
Ik was zo blij met de winnen. Ik dacht, ik ben Olympisch kampioen. Ik hou van paraband. Ik woon echt bijna 3 jaar paraband, weet je.
Ik vind dit een hele nette vraag. Of in ieder geval net antwoord voor eigenlijk een slechte vraag die ze kreeg. Want het was een soort van halve inburgeringscursus. En de Nederlandse mannen hadden ook nog eens Olympisch goud bij de teamsprint.
En de Nederlandse drietrapsraket schiet in een baan op de aarde hier in Izu. En die schiet naar Olympisch goud.
En Sianne Braspennings haalde goud op de Keirin.
Toen ik over de streep ging, dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon Olympisch kampioen.
Minder goed nieuws was er over de QR-codes. Je weet wel, in je vaccinatie- of test-app. Want daar zitten we nog lang aan vast, denkt immunoloog Ger Rijkers.
Eerst zo'n QR-code om te reizen als een soort modern geel boekje, je vaccinatiebewijs. Ik denk dat dat er wel in zal blijven.
Ja, nu was ik mijn gele boekje kwijt bij het vaccineren, dus dat is dan wel weer handig. Hij zei dit op BNR trouwens. En gisteravond kwam er ook nog eens groot sportnieuws binnen. Lionel Messi verlaat na 21 jaar FC Barcelona. De emoties liepen hoog op de Spaanse televisie.
Te voy a retorcer todavía un poquito más. Por favor, Por favor, No nos toquen más. No nos toquen más las cosas, Ya está bien. Ahora, hombre récord, me cago en la madre que me parió. Hombre récord.
Ik zal het even vertalen. Hij vond het hartstikke jammer.
Ergste
dat
hij dag van zijn leven, zei hij.
Ja, ergste dag van zijn leven. Nou, Vreemdeling, je zit in Spanje. Hoeveel huilende mensen zie je op dit moment als je uit het raam kijkt?
Nou, ik heb helemaal geen huilende mensen gezien, hoor. Oh, nee.
Ja, ze zijn ook voor FC Malaga natuurlijk en niet voor FC Barcelona daar.
Ja. Dat denk ik.
Ze zijn blij dat ze eindelijk weer kunnen winnen van Barcelona.
Ja.
Maar merk je wel geschokte reacties?
Nee.
Nee, het doet er niet toe. Je bent ook geen voetballiefhebber, denk ik.
Jawel, ik ben wel een voetballiefhebber, hoor. Maar van het Nederlandse voetbal, dat volg ik. En de rest, weet je, ik woon ook nog gewoon in Nederland. Hè? Dus ik bedoel, ik volg gewoon het Nederlandse voetbal.
Ja.
Dat vind ik hartstikke leuk. En de rest, dat vind ik toch allemaal een beetje ingewikkeld.
Ja. Je vindt Lionel Messi eigenlijk maar gewoon een bokkenlul.
Internationale spelers, maar dat weet ik allemaal niet.
Nee, dat heb je niet. Harme, jij bent een voetbalfan.
Ja, eindelijk. We kunnen het over voetbal hebben.
Ja? Zit je lang. Harme, die mailt elke keer de redactie. Ik vind het wel echt heel leuk om aan te schuiven, hoor. Dat doe ik heel moeilijk met mijn knie, moet ik dan helemaal hier naartoe komen. Maar we hebben het nooit over voetbal. Ja. Nou, bij deze.
Nee, ik vind het echt pure gerechtigheid. Want het Spaanse voetbal is misschien wel goed om te weten. Die clubs worden daar zo ziekelijk gemanaged. Echt ziekelijk.
Gemanaged door wie?
Daar worden ook verkiezingen gehouden voor wie zeg maar de club mag besturen. Voorzitterschap, dat zijn eigenlijk een soort van democratische verkiezingen. En die voorzitters beloven altijd heel veel.
Ja.
En één ding wat ze in ieder geval altijd waarmaken zijn gigantische schulden. Je moet je voorstellen dat Real Madrid, de grootste club in Spanje, bijna €1 miljard aan schuld heeft.
Veel banken staan nog steeds garant daarvoor.
Banken staan garant. En wat ze daar doen in Spanje, omdat iedereen daar fanatiek voetbalfan is, en zo'n schuldeiser, zo'n bank af en toe zijn vinger opsteekt van, goh, we hebben wel een hele grote schuld. Dan laat zo'n voorzitter gewoon tussen zijn lippen door schemeren van, misschien moeten we onze supporters maar gewoon oproepen om dat geld van die bank af te halen, want dit is natuurlijk niet hoe we willen dealen met deze bank. Dus Barcelona, die ook een gigantische schuld heeft, die denkt gewoon doodleuk, weet je wat, we gaan onze sterspeler nog even wat extra geld bieden. Ja, daarvan heeft de autoriteit nu gezegd, dat gaan we niet doen. Jullie moeten...
Ja, het is, de clubs hebben dat samen besloten, met ook de bond, de La Liga, de eredivisie, als het ware, van Spanje.
Ja.
Die hebben gezegd, er komt een salarisplafond. En Barcelona moest echt nagenoeg de helft van zijn salaris inleveren. Dus ook van Messi.
Omdat ze nou eenmaal elk jaar structureel geld tekort komen en dat gewoon weer bijlenen.
Dus jij vindt het eigenlijk fantastisch dat hij weg moet?
Ja, maar ik heb wel een voorspelling.
Oké, daar komt hij. Je wordt direct een soort van Jack van Gelder hier. Je pakt je rol
Jack
ook
van
gewoon.
Gelder, hij gaat niet weg. Want dit statement en de filmpjes en het afscheid is allemaal...
Maar op het officiële account van FC Barcelona wordt gezegd...
Allemaal om druk uit te oefenen op La Liga. Want als La Liga Liga één ding niet wil, dan is het dat Lionel Messi de competitie verlaat, omdat ze al heel erg veel moeite hebben met concurreren met Engeland, Duitsland en Italië. Dus uiteindelijk zal Messi gewoon blijven. La Liga zal uiteindelijk de bond zal toegeven aan alle druk.
Want het gaat ze natuurlijk ook geld kosten.
Gaat ze heel veel geld
de
kosten.
De internationale kijkers, van die rechten, tv-rechten, met de Messi minder. Nou.
Er komt een compromis, Messi gaat wat inleveren en hij zal gewoon bij Barcelona blijven.
Echt waar? Want ze deden al een beetje een rare constructie, dat hij dan een contract voor 10 jaar, dan hoeft hij nog maar 2 jaar te voetballen en dan betalen we dat gewoon een beetje zo uit.
Hij blijft.
Hij blijft, dat denk je echt? Is het niet zo dat nu een Paris Saint-Germain denkt van nu de portemonnee trekken, dan hebben we hem.
Dat denk ik wel.
En dan kan hij met Neymar en Mbappé samen voetballen. Niemand gaat meer winnen.
Dat wil hij niet. Nee, die Lionel Messi speelt daar al 21 jaar. Is ook aan het einde van zijn carrière. Want het is niet dat hij nu in de bloei zit. Die wil gewoon bij Barcelona blijven. En dit is zo'n merknaam ook, Messi. Ze gaan een manier vinden.
Ik wil er wel een flesje Spaanse wijn op zetten. Ja, of Argentijnse eigenlijk.
Ik heb gehoord dat je moet oppassen met weddenschappen met jou, want die win je vaak. Dus
dat is dan, oh, maar krabbel je nu terug?
Nee, ik krabbel niet terug.
Een flesje Argentijnse wijn.
Argentijnse wijn.
En dan ook eentje voor Friendly, hè?
Ook voor Friendly.
Ja, en die stuur je dan op naar Malaga.
Ja, absoluut.
Nou, Friendly, kijk eens, heb ik gewoon even geregeld voor jou.
Helemaal goed.
Kijk eens. Ja. Friendly, jij hebt ook een onderwerp meegenomen die je graag wil aankaarten. Even in één zin waar die over gaat, dan doen we dat als team. Want daar gaan we het zo over hebben.
Ja, ik wil het hebben over het efficiënt plannen van kinderen krijgen.
Oh, het efficiënt plannen van kinderen krijgen. Nou, we hebben veel jonge ouders die luisteren. Kijken of die het op het juiste moment gepland hebben. Je hoort het zo meteen.
Precies.
BNR breekt.
Paul van Liemt is aangeschoven. Zometeen BNR Zaken doen. Heb je het een beetje efficiënt gepland, Paul? Of heb je kinderen?
Geweldig onderwerp. Nee, nog niet. Ik heb het te efficiënt gepland. En steeds maar weer uitgesteld. Ja, op een gegeven moment is het te laat.
Je bent nog aan het plannen.
Het kan altijd nog.
Je zei laatst deze week in de uit dat je 41 bent. Kan je nog net. Makkelijk.
Ja, zeker, voor mij makkelijk.
Voor mannen is dat dus veel makkelijker.
Precies.
Nee, maar goed dat dit eens gezegd wordt, inderdaad. Dat is ook weer zoiets. Het is gewoon oneerlijk.
Als er mensen zijn die efficiënt met Paul van Liemt kinderen willen krijgen, meld je info@bnr.nl. Nou kijk, ik heb je agenda direct goed gemanaged.
Een grote compliment. Niet vaak. Ik zal ook complimenten overdragen aan mijn vrouw ook.
Ja, maar die luistert niet zo vaak naar BNR. Dus die zullen we het niet zeggen, hoor.
Ik wil in de radio 1 zitten luisteren. Niet doen.
Nee, dan snap ik heel goed dat je met iemand anders kinderen wil kijken als zij naar radio 1 aan het luisteren is.
Ik vind Kees zich een top voor vandaag.
Ja, heel scherp.
Ik ben je alleen maar aan het pesten. En ondertussen heb je nog niet gezegd wat er in BNR Zaken doen zit.
Nee, ik loop gewoon weg. Ja, nee, in BNR Zaken. Ja, kijk, je ziet de bal door het glas. Er staat hier al Jacques Hoendevangers.
Hallo, Jacques.
Zijn naam is niet bekend, maar wat hij doet is heel bekend. Hij is de baas, de topman van Pathé. En dat zijn natuurlijk geweldige bioscopen. Daar ging het niet goed mee, logisch. Ze mochten niks doen, want alles dicht. Ik weet niet of jij ervan houdt, maar ik ben echt een bioscoopgang. Ik vind het hartstikke leuk. En ja, het gaat weer open. Het betekent dat hij heel veel kritiek krijgt natuurlijk van allerlei mensen die zeggen, waarom ben je zo lang dicht geweest? Ja, ik kan er niets aan doen. Hij krijgt ook concurrentie van de streamingsdiensten. Ja, dat
Disney
wordt steeds
Plus.
Groter.
Je hebt nu weer een grote Disney-film. Ja. Komt ook weer direct op Disney Plus. Kun je extra bijbetalen. Ja. En Scarlett Johansson, de acteur, die is al een rechtszaak tegen Disney Plus begonnen, omdat er zo weinig mensen haar film in de bioscoop hebben gezien.
Precies, ja. Die zit er heel goed in. Nee, maar dat is het. Maar dat zijn allemaal dingen waar hij over kan praten. Gaat natuurlijk allemaal doen. Hij gaat ook iets verklappen over de omzetcijfers. Dat doet hij normaal nooit, maar we zijn er. Ik mag het bijna niet zeggen met een trucje, maar wel een transparant trucje. Kan echt achtergekomen.
Echt?
Ja, dan moet je even voor.
Weet hij dat al, dat jullie erachter zijn gekomen?
Nee, weet hij niet. Dit hoort hij ook niet.
Nee,
hij is in gesprek met
Kees de Kort. Dat is er ook weer. Is fysiek hier.
In de studio.
In de studio.
De tweede Kees vandaag.
Je kan Kees bekijken op de webcam. Allemaal magisch. Nou, dat wordt wel hartstikke leuk. BNR Zaken doen vanaf 12 uur met Paul van Liemt.
BNR breekt.
Vreneli. Kom maar op.
Ja.
Jij wilt het hebben over het efficiënt plannen. Je hoort net van Paul van Liemt dat hij het niet efficiënt gepland heeft. Of dat hij nog aan het plannen
precies.
is.
Precies, ja. Nou, waar ik het over wil hebben, dan gaat het niet over bio-engineering en zo. Hè, waarmee je kinderen op maat kan bestellen en zo. Dat is natuurlijk echt een heel ander onderwerp. Maar ik wil dat over het efficiënt plannen van kinderen krijgen hebben, omdat er is een recente studie van de Universiteit van Cambridge. Dat is deze week over gepubliceerd. Grote studie onder 200.000 vrouwen of zoiets. Ja, die orde van grootte wel. Die hebben ontdekt dat in de genenstructuur van vrouwen, dus in het DNA, is opgeslagen hoe vroeg je menopauze start.
Kijk.
En je weet, als de
dus je kan het eigenlijk
start,
al weten vanaf je 16 of zo.
Keihard achteruit.
Ja, dan kan het niet meer, hè? Nee.
Dus, precies, dan kan het niet. Hè? En dus sommige vrouwen raken al vroeg in hun 30, als ze 32, 33 zijn al in de menopauze. En sommige vrouwen pas als ze 45 zijn. Dus dat maakt nogal uit. Het feit dat je dat nu kunt weten, hoe dat bij jou is, vind ik geweldig nieuws. Want dan kan je gewoon veel beter plannen. Dat is ook handig in het kader van je ambitie. Hè? Nu beginnen vrouwen zich zo rond hun 30ste, 35ste al zorgen te maken. Oeh, ben ik nog wel op tijd? Hè?
Ja.
Hè? Terwijl als je weet wanneer dat bij jou is, dan kan je bijvoorbeeld dan kan je maatregelen nemen. Kan je je eitjes op tijd invriezen. Je kunt zeggen,
of eerder
dan
beginnen.
Word ik maar solo moeder. Ik ga die grote carrière stap nu maken, want ik heb daar nog wel tijd voor.
Maar hoe kan je dat controleren dan, Vreneli? Want dan denk ik ook,
Dat kunnen ze gewoon in je bloed zien. Gewoon DNA.
Met één bloedprik. Kan je dat nu al bij de huisarts laten doen? Of zijn we nog niet zo ver?
Ik weet niet of je het in Nederland al bij de huisarts kan laten doen. Maar onderzoekers raden jonge vrouwen aan om zich te laten testen. Ook om te voorkomen dat ze te lang uitstellen en dus in van die ellendige IVF-trajecten terechtkomen.
Ja, dat is ook hartstikke duur natuurlijk.
Dat is heel duur en dat zijn echt ellendige trajecten. Maar ik zie ook bij ons in de praktijk, bij SheConsult, dat zwangerschap en de planning daaromheen is voor veel vrouwen een groot issue. Ik maakte net al een grapje bij Paul. Maar voor vrouwen is die zwangerschap echt wel een...
Het zit je carrière ook een beetje in de weg, snap ik ook wel. Stel, je hebt een fantastisch goede baan bij een advocatenkantoor en je bent net carrière aan het maken. Ja, dan stel je toch nog maar een paar jaartjes uit dan.
Dat is dus wat we zien. We zien vrouwen die bijvoorbeeld in hun co-schappen zitten, artsen in opleidingen, die aan het promoveren zijn, die traject zitten om partner te worden bij een advocatenkantoor. Die voelen de tijdsdruk. Die denken, oh shit. Misschien moet ik het wel doen, misschien wel niet. Terwijl als ze weten van, ik heb gewoon nog 5 jaar de tijd, dan kun je, of niet, maar dan kan je andere, betere keuzes maken. Nu is het zo wazig en zo onduidelijk. Weet je, en wat we ook zien, als een man op zijn werk vertelt dat hij vader wordt, dan wordt hij gefeliciteerd. Hè? Yo, vent, hartstikke leuk.
Lekker gedaan, pik. Als het ware, dat soort dingen.
Goed gedaan, pik. Nul consequentie verder voor zijn loopbaan. Voor vrouwen is het vertellen dat je zwanger bent aan je werkgever, dat is een slecht nieuwsgesprek. Dat is een rotgesprek. Want je voelt je schuldig, je voelt je rottig.
Je bent bang, wordt mijn contract wel verlengd? Dat kan misschien ook een mooie spelen.
Precies, wordt je contract wel verlengd? Je weet dat je die werkgever een probleem gaat bezorgen. Want je bent er toch 4 maanden uit. Ik heb echt nog nooit een vrouw gehoord die dat echt een joehoe goed nieuwsgesprek vindt. Hè? Dus dat is echt ingewikkeld. Terwijl als je nou weet van, ik heb nog maar 2 jaar om gemakkelijk zwanger te worden, zeg maar. Hè, dan kan bijvoorbeeld ook dat gesprek makkelijker zijn. Want als je nog maar zo weinig tijd hebt, dan is het gewoon niet anders.
Vreneli Stadelmeijer,
dan heb je geen keus.
Auteur en directeur SheConsult is het ene panellid. Ik ga nog even naar het andere panellid. Harmen Krul, militair en fractievoorzitter van CDA Den Helder. Want ik heb het er al een paar keer over gehad. Ik pak even iets anders erbij. Want Nederlandse reisaanbieders, 3, schrijft de Volkskrant, die gaan klanten verplichten om een vaccinatiebewijs te overhandigen als ze bijvoorbeeld naar buitenlandse locaties gaan waar ze strengere regels hebben. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dankjewel. Ik was bijna bang dat ik een ongefundeerde uitspraak over de menopauze moest doen. daar weet ik helaas te weinig vanaf. Maar corona is natuurlijk een vaste prik ook hier. En ja, dit nieuws was eigenlijk, zaten we een beetje op te wachten. Hè? De eerste tekenen van toch het verplicht vaccineren kon wat mij betreft niet uitblijven. En dan heb je het over deze reisaanbieders die hebben aangegeven.
Goat zegt bijvoorbeeld, we hebben een busreis, duurt meer dagen. Maar als we nu naar Duitsland gaan, dan moet je 5 dagen in quarantaine. Precies. Dan kan je gewoon niet mee. En anders bieden we je een andere vakantie aan op een ander moment.
We hebben de maatregelen zo ingericht dat verplicht vaccineren niet bestaat, maar voor heel veel aanbieders uiteindelijk de enige uitweg is om toch hun service te kunnen leveren.
Vind je het over de lijn of zeg je gewoon, dit is ondernemerskeuze, want wij moeten ook gewoon business voeren?
Nou, ik vind persoonlijk, het is nog heel vroeg in deze coronapandemie, in de zin van dat we zijn heel erg actief mee bezig. Iedereen heeft een mening, wel of niet vaccineren. Als ik ga backpacken in Indonesië, dan moet ik ook heel erg veel vaccinaties hebben om überhaupt het land in te komen. Moet ik ook gewoon vergeleken korts gevaccineerd zijn. Ik hoop dat we over een x-aantal jaar, als die groepsimmuniteit eenmaal geweest is, dat dit gewoon een vaste vaccinatie wordt, zoals we er heel veel hebben, zoals er heel veel restricties zijn voor het reizen op heel veel continenten. Dat zou helemaal niet zo gek zijn, maar het is nu nog heel vers. We voelen ons verplicht, maar als je simpelweg kijkt naar de maatregelen die er zijn, dan kan het niet anders dat dit soort aanbieders zeggen, we moeten nou helemaal een vaccinatiebewijs hebben, anders kan je niet mee.
Vreemdeling, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind het niet zo raar. Ik ben ontzettend voor vaccineren. Dus ja, ik heb sowieso zoiets van, joh, laat die prik gewoon zetten, klaar.
Maar ja, kijk, het is toch een eigen keuze? En maak je het dan nu uiteindelijk toch niet een gedwongen keuze? Want nu kan je wel kiezen om geen vaccinatie te halen, je te laten testen aan...
Ja, maar je hoeft toch ook niet op vakantie? Hoezo heb jij recht om op vakantie te gaan?
Dus jij zegt dat is eigenlijk ook een luxe keuze.
Dat je niet op vakantie kan, klaar.
Dus, nou. Dat is heel rechtlijnig. Ja. ANVR zegt, dat kan gewoon met testen. Dan betaal je toch gewoon voor je eigen testen. Dan lukt het toch ook?
Ja, nou ja. Ja, dat zou... Ja,
jij zegt gewoon, gewoon vaccineren, niet zeiken.
Ja,
dat lijkt me echt. Nou, lijkt me duidelijk.
En dan nog hoor. Ik had mijn vader vanmorgen aan de telefoon, 87, 2 keer gevaccineerd, heeft corona. Ja. Komt nergens. Zoent niet, gaat niet naar festivals, niks.
Oh jee, en heeft hij ook nog eens corona? Ja, dan heb je het helemaal wel pech. Nou, beterschap aan vader Stadelmeijer denk ik dan. Vreemdeling Stadelmeijer, auteur en directeur van She Consult. Ene panellid, dankjewel. Harme Krul, andere panellid, militair en fractievoorzitter van CDA Den Helder. Dankjewel dat jullie weer in de show waren. Ja. Maandag, een nieuwe BNR breekt, is Iwan er gewoon weer. Oh, fijn hè, dat Iwan er gewoon weer is. Twitter, @BNR. Zometeen BNR Zaken doen met Paul van Liemt. En je weet het, BNR breekt op vrijdag. Sluiten we altijd af met de huiscolumnist op de vrijdagen. PSV-directeur Toon Gerbrands met zijn toon van de week.
BNR breekt. De toon van de week.
Elke week ga ik op zoek naar een gebeurtenis waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat ook heel veel fout. En ook dat stel ik aan de orde. Ja, en dan moet je echt beducht zijn voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De Olympische Spelen is een tijd waar presteren weer volop centraal staat. De vraag die telkens wordt opgeworpen, is succes maakbaar? Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de sport, maar ook voor andere omgevingen waar je resultaten wilt halen en succesvol wilt zijn. 100% maakbaarheid is een utopie. Want dan heb je een zeker resultaat dat gekoppeld is aan je inzet. Hoe mooi zou dat zijn? De omgekeerde benadering, dat geluk en toeval altijd een rol spelen, zal je ook niet ver brengen. Want dan zet je het instrument in van het excuus en de uitleg achteraf. Winnaars doen er alles aan om zaken die ze kunnen beïnvloeden maximaal te trainen. Dat verhoogt de kans op succes. In mijn filosofie is succes voor 90% maakbaar. Een aantal onbeheersbare zaken heb je niet in de hand. Dat geldt zeker voor de concurrentie. Richt je dus uitsluitend op zaken die je zelf wel kunt verbeteren. En dan neemt de kans op succes toe. Dat geldt voor alle omgevingen en voor iedereen die ervoor gekozen heeft om te willen presteren. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
Rob Schone is deze week de winnaar. Rob Schone is een columnist die waarschijnlijk maar niet voor mensen bekend is. Hij schreef een geweldige column over de eigenaardige manier hoe wij soms met vakantie omgaan. Op vakantie besluiten heel veel mensen om boeken te gaan lezen, terwijl ze dat de andere 50 weken van het jaar niet doen. De boeken komen meestal van een stapel die steeds hoger wordt op je bureau. De tip van Rob Schone is eigenlijk heel simpel. Lees ook gewoon het hele jaar door boeken en niet alleen specifieke vakantie. Dan heb je meer tijd op vakantie om nieuwe dingen te ontdekken in een mooie omgeving, in plaats van je tijd te verdoen met lezen van boeken. Daar heb je 50 weken per jaar de tijd voor. Kortom, verander je levensstijl, geniet maximaal tijdens vakantie en verval je vakantietijd niet met het lezen van boeken in een ander land. Klasse en hulde voor Rob Schone voor deze tip. In mijn eigen omgeving ken ik veel mensen die deze wijsheid zouden moeten toepassen. Maar dan, uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn...
de gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Roy Meijer. Roy Meijer is judoka in de zwaargewichtklasse. Hij verloor letterlijk en figuurlijk in een onderling gevecht van Henk Grol met zijn inzet deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Diezelfde Henk Grol verloor in de eerste ronde na 25 seconden uitermate teleurstellend de strijd om de medailles. In de studio van de NOS stond Roy Meijer commentaar te geven over dit gevecht. Hij ging uitleggen wat er fout is gegaan en hij durfde zelfs nog de vraag te stellen wat als ik daar had gestaan. Ik heb me er echt mateloos aan geïrriteerd. Natuurlijk mag hij commentaar geven, maar juist niet op deze dag. Hij vertelde zelfs dat Henk Grol ongeveer zijn grootste vijand is. Hoe kan je dan nog onafhankelijk commentaar geven? Blijkbaar gaan er toch andere afwegingen een rol spelen als je in de spotlights mag staan op de televisie. Is er echt niemand in zijn buurt geweest die hem heeft geadviseerd om juist deze dag over te slaan? Ethisch handelen is blijkbaar lastig en misschien zelfs een ouderwetse waarde aan het worden. Soms is gewoon nee zeggen het beste antwoord. Roy Meijer heeft dit dus nog niet begrepen. Wellicht zijn de rollen over 3 jaar omgedraaid en zal hij zelf ervaren hoe dit voelt. Ik ga Henk Grol dan adviseren om deze dag gewoon nee te zeggen als hem wordt gevraagd om commentaar te leveren. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek@bnr.nl. Of laat je horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.